Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik kijk altijd met enige bewondering naar evenwichtskunstenaars. Dat begint al met zo'n smalle evenwichtsbalk, vaak nog vlak boven de grond. En dan halen mensen daar allerlei capriolen op uit, met sprongen, met koprollen en wat niet al. Maar voordat je het weet, rol je eraf en kun je je zeer doen. Maar nog veel meer is dat het geval als die evenwichtskunstenaars zich op grote hoogte bewegen. Bijvoorbeeld op een touw tussen twee wolkenkrabbers in New York. Of over een ravijn ergens in de Alpen. Want dan is het nog spannender. Eén misstap en je valt. Een windvlaag of een moment van afleiding of even een gebrek aan concentratie omdat je aan iets anders moet denken en het is fataal. En als je uit evenwicht bent, dan kost het vaak heel wat energie om het evenwicht weer terug te vinden. Dan vergt dat de nodige spanning om weer in balans te komen. En het christelijk geloof ook, heeft in veel opzichten iets van die evenwichtskunst. Bijvoorbeeld aan de ene kant het godsvertrouwen en aan de andere kant het zelfvertrouwen. En hoe vreemd dat misschien ook klinkt, die twee die moeten vaak toch ergens wel wat in evenwicht zijn. Ik heb het meer dan eens meegemaakt dat mensen die het zelfvertrouwen op een of andere manier verloren waren, het ook veel moeilijker vonden om op God te vertrouwen. Niet zo vreemd misschien, want als je jezelf niet vertrouwt, als je onzeker wordt, hoe zul je dan op God vertrouwen? Geloofskunst, evenwichtskunst. Aan de ene kant de Bijbel als het woord van God, het woord dat ons gegeven is voor onderweg. Aan de andere kant de tijd waarin we leven, de gestalte waarin dat woord moet krijgen, ook in ons eigen christelijke leven. Beide vergen het nodige. Evenwicht. Vandaag wil ik met u dus wat langer stilstaan bij een gedeelte uit de catechismus, de belijdenis aangaande de Heer Jezus die de Christus, die de Messias is. En dat is wat middenuit de catechismus geplukt misschien, maar zo gaat dat dan soms. Ik zocht iets voor avonddiensten in deze weken. En toen viel me juist deze zondag op, omdat het zo'n prachtige, uitgebalanceerde zondag is. Aan de ene kant vraag en antwoord 31, aan de andere kant vraag en antwoord 32. Aan de ene kant gaat het over Christus, aan de andere kant gaat het over de Christen. En dat is allemaal heel nauwkeurig op elkaar afgestemd. En geen woord, zo heb ik sterk het gevoel, geen woord is daar toevallig. Elk woord is wel gemikt, wel bewust gekozen. In zondag 11 gaat het over Jezus, over de naam Jezus. En die naam zegt het dan eigenlijk al, dat is redder, verlosser van zonde. Anders gezegd, je zou kunnen zeggen, hoe kunnen wij ons zondige verleden, ons zondige bestaan, de gebroken wereld waarin wij leven, hoe kunnen we die achter ons laten en hoe kunnen wij met God verzoend worden? Of nog wat anders gezegd, hoe komen wij vanuit een wereld waarin we nu leven en waarvan we aan alle kanten best zien, hoe goed we het zelf misschien soms ook maken, waarvan we aan alle kanten best zien dat dat een hele gebrekkige, een hele gebroken wereld is. Hoe komen we uiteindelijk terecht bij dat koninkrijk van God? Dat koninkrijk waar de Heer Jezus ook zo nadrukkelijk en indringend over spreekt. Wat komt daarbij kijken, bij die weg van redding en verlossing? Het is als het ware, je zou kunnen zeggen, nu als wij zeggen, Jezus, dat is inderdaad mijn verlosser, dat is onze verlosser, dan hebben we de kern te pakken, maar hoe kun je daar nu als het ware verdieping in en op aanbrengen? Verdieping in de zin van nog meer fundament, nog meer onderbouwing, maar ook verdieping in de zin van wat erbij komt, wat erop komt, uitbouwen. Erbovenop, zoals het wij het ook hebben over er een verdieping opzetten op een huis, maar net zo goed verdieping, dat is de grond in. En daar wil deze zondag in de catechismus ons bij helpen. En ik zei al, ook dat is evenwichtskunst als het gaat om Christus en om de christen. En misschien ook niet verkeerd inderdaad om daarbij even stil te staan, hoewel dat maar kort kan vanavond ook, bij wat wordt nou bedoeld met een christen. Want als tegenwoordig het in het nieuws gaat over een christen, dan is dat meestal maar een heel bepaalde beeldvorming. Dan zit daar toch vaak iets doorheen van een christen. Ja, dat is niet zonder meer positief. De kerk is in allerlei opzichten in discrediet gebracht door het nieuws, door gebeurtenissen. En een christen, daar zit soms dan ook iets in van hypocrisie, van bekrompen zijn. Nu, waar is het nou uiteindelijk om bedoeld dat wij christenen zijn en dat wij ons christenen mogen noemen? En misschien ook zelfs met ere zouden moeten noemen onszelf. In het evenwicht, want dat blijft er, als het nu gaat over Christus en over de christen, dan zijn er vanavond drie fronten die de catechismus ons aanreikt. Het profetische, het priesterlijke en het koninklijke. En waarom nou dat stukje over dat evenwicht? Wij hebben ze elk van drieën nodig. Elk van die drie aspecten zijn nodig om ten volle te begrijpen wie de Heere Jezus is en dat Hij Christus genoemd wordt. En we kennen vanavond ook de gevaren van een zekere eenzijdigheid. Want het komt voor, het zal duidelijk worden, dat sommigen zeggen, nou het is voor mij vooral een profeet. Anderen zeggen het is voor mij vooral een hoge priester. En weer anderen zullen zeggen, nee, het accent ligt bij mij toch echt op het koninklijke. Goed, wat staat daar? Vraag en antwoord 31. En u kunt dus meelezen. Waarom wordt hij Christus? Dat is gezalfde genoemd. Dan is het antwoord, omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden voor ons steeds pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. En dan vraag en antwoord 32. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. En dan gaat het vanavond over, ik heb een beetje gealitereerd, dat helpt soms ook om dingen wat te kunnen onthouden, het profiel van Jezus als de Christus, als de Messias. Dan gaat het in de eerste plaats over de profeet. In de tweede plaats over de professie, over het eigenlijke werk. En in de derde plaats over het profijt. Wat nemen wij nu van die titel Christus mee? Gezalfd, er wordt ook gezegd gezalfd door de geest, heel nadrukkelijk. Je zou kunnen zeggen het begin, waarom wordt hij Christus genoemd, dat God de Vader hem geordineerd heeft. Dat is iets van eeuwigheid, dat is iets dat niet zichtbaar is, dat is in het verborgene. Maar die zalving door de geest, dat is dan het zichtbare in de tijd, zoals de Heer Jezus in de Jordaan gedoopt wordt en die stem dan uit de hemel klinkt met die duif die op hem neerdaalt. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Goed, de profeet. De profeet en leraar. En ik heb me bij elk van die drie dingen vanavond afgevraagd, wat zie ik nou in eerste instantie als ik denk aan een profeet en een leraar? Al te gemakkelijk wordt het één grote brei van woorden, dat wordt het toch al heel snel. Wat zie ik nu in de eerste plaats? En mijn eerste associatie, dat is toch een beetje voorspelbaar misschien, maar de eerste associatie is toch die leraar of misschien ook wel lerares voor de klas. Die spreekwoordelijke meester of juffrouw die zo goed kon vertellen, die autoriteit had, die maar voor de klas hoefde te gaan staan of je werd er als leerling, als leerlingen met elkaar stil van. Zo'n meester of juffrouw die dan zei dat ze ogen in haar rug had en je geloofde het nog ook als ze voor het bord stond. En deze meester, deze leraar, die zegt niet altijd precies wat jij zou willen. Het is een tegenover. Hij is anders. Hij trekt zijn eigen programma. En hij weet meer dan jij. En in de loop van de tijd, dan leer je van hem het nodige. En kom je een beetje op zijn niveau. Die leraar, zo'n leraar. Denk terug aan een meester of juffrouw die u ooit hebt gehad. En die hoog bij u in achting staat. En het werkwoord dat daarbij past, het Bijbelse kerkelijke werkwoord dat daarbij past, is openbaren. Leren, dat is niet iets eenvoudigs, in allerlei opzichten niet. Want leren, willen leren, ook in dit opzicht van de Christus als profeet en leraar, dat wil zeggen dat je bekent, dat je erkent dat je dingen nog niet weet. Die ander, die weet meer dan jij. En dat geldt ook hier. Dat wij moeten erkennen dat wij er dingen zijn die wij niet weten. Namelijk dat wij verlossing nodig hebben. Dat wij een ander nodig hebben. Dat wij Christus nodig hebben. Dat wij het uit onszelf niet kunnen. We proberen het soms heel erg hard. We zijn druk bezig in de weer met allerlei goede bedoelingen. Maar dat koninkrijk, dat komt wat dat betreft niet dichterbij. Niet echt. Het lijkt soms eerder verder weg te geraken dan dichterbij als mensen zich er tegenaan gaan bemoeien. We hebben een ander nodig, Christus, om los te komen van onze zondige aard, om dichter te komen bij de Heere God, om hem recht in de ogen te kunnen kijken. Christus openbaart, zo zegt de catechismus, het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing. Dat is niet onbelangrijk wat hier staat. En ook niet zo het er staat. Zoals het er staat. Christus is dus degene die openbaart. volkomen, staat daar. In de christelijke traditie is het nog wel eens gebeurd dat die openbaring van Christus enigszins of soms heel sterk uit het zicht raakte. Omdat mensen stelden dat je toch in de eerste plaats persoonlijk een ervaring moest hebben gehad. Dat Christus zich aan jou persoonlijk zou moeten openbaren. Op de ene of op de andere manier. En nu is zo'n ervaring beslist niet uit te sluiten. Dat gebeurt. Zo heeft God zich aan mensen geopenbaard. Maar ligt daarin het heil? Ligt daarin de heilszekerheid? Nee. De catechismus bepaalt ons erbij dat onze heilszekerheid ligt niet in welke menselijke ervaring dan ook. De catechismus bepaalt ons erbij dat die heilszekerheid ligt in Christus zelf. In hem is het volkomen, volledig geopenbaard. Niet een stukje, alles. Daarom, en dat is dan wel mooi als je dat bekijkt in de geschiedenis van de tekst van die catechismus. In de eerste Duitse versie, de oudste versie van de catechismus, is in het Duits geschreven. Daar staat nog offenbaret. Christus openbaart. En dat heeft de suggestie dat die openbaring nog steeds doorgaat. Dat die niet opgehouden is. Maar kennelijk heeft men ook in die tijd, en dat vind ik altijd zo fantastisch om te bedenken, 450 jaar geleden hebben mensen nagedacht, wat is het christelijk geloof nou? Wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent dat nou voor ons? Wat is nou de kern? Wat is het hart? En dan hebben ze zulke prachtige formuleringen gebruikt en ook hier. En dan merk je in de Nederlandse vertaling, hebben ze toch gemeend, dat moeten we een klein beetje bijstellen. Want als we daar alleen zetten dat Christus dat openbaart, nog steeds bezig is te openbaren, dan geeft dat reden tot misverstand. En daarom is die voltooid tegenwoordige tijd er gekomen, dat hij dat volkomen geopenbaard heeft. Het is voltooid. In hem is het te vinden. Hij zelf is de verzekering. Over evenwichtskunst gesproken. Hier geldt dan toch echt niet het vrome gemoed dat de doorslag geeft, maar Christus zelf die de doorslag geeft en heeft gegeven. Ook als het gaat om Christus als de profeet, is er het gevaar van een zekere eenzijdigheid. De gave is gelegen in dat hij het heeft geopenbaard, maar de eenzijdigheid is er dat mensen soms iets hebben van, ja, ik heb eigenlijk wel genoeg aan een profeet, aan een leraar, aan een voorbeeld. En het zou me niet verbazen dat mede onder invloed van de islam dat misschien ook nog wel sterker is geworden in de afgelopen decennia. Christus als een profeet. Nog niet eens de minste. Nee, misschien zelfs als nog wel als de hoogste profeet. Zoals Mohammed dat is in de islam. Maar Christus als de hoogste profeet. Want hij vertelt ons hoe je moet leven. Denk aan de bergreden. Denk aan de wijze waarop die Jezus de geboden opnieuw interpreteert en aan ons uitlegt. Liefde als een trefwoord, als een kernwoord. Hoe mensen elkaar hebben, liefde hebben. En op zich is dat niet verkeerd. Daar moeten we niet te geringschattend over denken. Want ook goed te leven, rechtvaardig te leven, dat is echt een deugd. Dat is een goede zaak. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we dan een heleboel laten liggen. Het is als het ware dat je drie cadeaus krijgt. Je krijgt drie cadeaus en bij de eerste cadeau zeg je, goh, dat is nou precies wat ik wilde hebben. En vervolgens laat je die andere twee cadeaus staan. Het zal duidelijk zijn, dan mis je het nodige. De opgave, de gave en de opgave. De opgave vinden we dan vooral in vraag en antwoord 32. De opgave ligt hem dan hierin dat wij op onze beurt Christus naam belijden. En dat wil zeggen dat wij wijzen op Jezus als, ja, dat kan bijna wat pathetisch klinken, soms wat overdreven klinken, soms maar toch Christus als het antwoord van God op de kernvragen van het leven. Dat in Jezus, dat in de Heer Jezus, Gods wil, Gods raadsbesluit ligt opgesloten. En ook daarin niet eenzijdig, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dat is het eerste, de profeet. Dan vervolgens de professie, de priester, de hoge priester. Het eigenlijke, het hart, daarom heb ik hier dat woord professie toch maar gebruikt. Het eigene, het bijzondere van de Zoon in het geheel van de Triniteit, van de drie enige Vader, Zoon en Geest. En de eerste associatie die ik daar beeldend bij had, was de directeur van een bedrijf in de oorlog. Er was een razzia op zijn bedrijf en hij zag enkele jonge mannen meegenomen worden. En terwijl ze daar op de binnenplaats stonden opgesteld, kwam hij naar buiten rennen en hij zei tegen de Duitsers: neem mij en laat die anderen gaan. Neem mij, een wanhoopsdaad, een laatste kans. Dat is het beeld. En die priester, dat is iemand die in principe gelijk staat. Net zoals die directeur als mens gelijk staat tussen naast zijn arbeiders. En zo staat Christus als priester, als hoge priester, in eerste instantie ook naast mij. Hij staat daar namens mij. Maar hij is tegelijkertijd geen gewone priester. Hij is niet iemand die, zoals in het Oude Testament, offergaven bij God brengt. Voedsel of dieren, en daar zit een richting in, het opheffen naar God toe. Hij wil God als het ware bereiken. Hij wil de mens, die priester wil de mensen dichter bij God brengen. Maar deze hoge priester, en daarin is hij de enige hoge priester, deze geeft zichzelf. Jezus Christus geeft zichzelf. Hij geeft zijn eigen lichaam als offergave. Het werkwoord dat daarbij hoort, dat zal niet verbazen, dat is verlossen. Hij verlost ons van de doem van de zonde. Van het leven dat niet anders dan in de dood kan eindigen. Doen van de zonde in die zin dat wij uiteindelijk zelf dat koninkrijk niet zullen kunnen bereiken. En wat is de gave daarvan? Wat ontvangen wij op die manier van Jezus Christus? Door dat offer van hem komen wij bij de Vader. Maken wij als het ware in hem, er wordt niet voor niks in de brieven van Paulus geschreven over dat wij ons met Christus bekleden. Wij in hem maken wij die beweging naar de Vader toe. De catechismus voegt daar dan nog een ander accent aan toe. En dat is niet onbelangrijk. Alsof de verlossing nog niet genoeg is, de verlossing op zich. En dat tweede, dat versterkt als het ware dat eerste, die beweging naar de Vader toe. Er staat dan nog, en die met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Het is als het ware, een mooie krachtige formulering, het is als het ware alsof God in de Zoon, in Jezus Christus, naar zijn eigen hart luistert. En daarmee staat er een dikke streep onder de kracht van dit pleiten van Jezus Christus bij de Vader voor ons. Er staat met kracht een streep onder, omdat het inderdaad als het ware is, hoe zou God, de Heere God, niet naar zijn eigen hart luisteren. Ook hier, gevaar van eenzijdigheid. Gevaar van een van de cadeaus uitpakken en denken, dat is het. In de christelijke traditie hebben we het dan vooral over het pietisme. Als ik Jezus, als ik, groot nadruk ook op het ik, als ik Jezus maar in mijn hart heb. In de evangelische wereld kunnen we dat soms ook zien, dat mensen inderdaad zo vol zijn. Dat is heel mooi om te zien trouwens, heel mooi om te zien hoe mensen vol kunnen zijn van het geloof en vol kunnen zijn van hun Heer en Heiland. Maar het is zo alderindividueelst, zo alderpersoonlijkst. Terwijl er zo nadrukkelijk in de catechismus wordt gesproken over onze, niet mijn hoogste profeet, niet mijn enige hoge priester, nee, onze. Er wordt steeds gesproken, steeds gedacht vanuit het collectief, vanuit het geheel, vanuit de gemeenschap, vanuit de kerk. Tegelijk moeten we ook gewoon erkennen, natuurlijk, die verlossing, dat is de kern, dat is de basis. Natuurlijk. Maar Jezus Christus heeft meer gedaan dan dat. Er is ook een sociaal-maatschappelijke betekenis aan wat hij heeft gedaan. Daarom profeet en leraar. Er is ook een politieke betekenis aan wat hij heeft gedaan. Daarom ook koning. Vandaar belangrijk. Het is ook niet zo, beslist niet zo, dat het niet van belang is dat wij God toelaten in ons leven, dat wij Hem, Jezus Christus, toelaten in ons leven. Maar als dat het begin en het einde is van het geloofsleven, dan doen wij God in al zijn weldaden tekort. En wat is dan de opgave die daarbij hoort? De opgave, in een hele mooie fraaie formulering, dat ik mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef. Toch weer een offer. Het gaat niet vanzelf. Het is ook niet zo dat het niks kost. Integendeel, het is iets van geven, iets van mezelf geven. Niet een beetje, maar eigenlijk alles. Mijn leven. Opmerkelijk trouwens, hè, als het over de christen gaat, dan is het heel nadrukkelijk wel steeds ik en mij. Hoewel, ook daarin staat dan, hè, op dat ik zijn naam belijd. En ik denk dat de oorspronkelijke Duitse versie daar wel gelijk in heeft door te zeggen, ook ik zijn naam belijd. Niet alleen ik, nee, anderen ook, de kerk ook, de gemeente ook. Ik geef mijn leven als een levend dankoffer. Met andere woorden, het is niet alleen het innerlijk, maar het is ook het uiterlijk. Het moet ook te zien zijn. Het moet ook blijken dat ik een christen ben. Wij moeten, zoals de apostel Paulus het zegt in de Korinthebrief, wij moeten een leesbare brief van Christus zijn in ons leven. En ook hier, ik kan daar niet al te uitvoerig op ingaan, ik signaleer het alleen maar, ook hier zit natuurlijk een bepaalde gevaar van eenzijdigheid in, namelijk dat het alleen maar zou gaan om doen. Dat het alleen maar zou gaan inderdaad om mijn leven als een levend dankoffer. Heel veel dingen die wij doen en die goed zijn, die zijn helemaal niet zo specifiek christelijk. Die zijn soms ook alleszins verbonden aan het mens zijn. Er zijn meer mensen die goed doen. Vandaar ook hier oppassen, niet alleen doen. Profeet, professie En dan tot slot profijt. Wat doen wij er uiteindelijk mee? Waar leidt deze denklijn van Christus als profeet, priester en koning uiteindelijk toe? Bij die koning is mijn eerste associatie toch iemand die boven mij staat. Letterlijk en figuurlijk. Het is niet toevallig, hè, als je in de Staten-Generaal komt in Den Haag, dan staat die troon, die grote stoel eigenlijk, die troon die staat toch, dat is niet alleen maar iets van praktisch, dan staat die troon daar toch net een paar treetjes hoger dan dat waar de andere mensen, dan waar de Kamerleden bijvoorbeeld zitten. Deze koning die heeft iets over mij te zeggen. Het werkwoord dat daarbij past is regeren. In dat regeren zit trouwens niet alleen iets van de koning, er zit voor mijn gevoel ook iets in van de rechter. Ook die rechter is eigenlijk altijd hoger gezeten dan degene over wie recht gesproken wordt. In ieder geval zoveel is duidelijk, ik heb mij te voegen naar zijn wil. Ik zou me soms misschien wel willen verzetten. En dan komen we weer in het thema bereik van de zonde. Wil ik mij wel voegen? Want de mens die heeft iets van zelf. Ik wil het zelf doen. Maar ik proef, en daarmee komen we ook al iets bij de gave van dit aspect. Ik proef tegelijkertijd ook iets van veiligheid. Iemand die inderdaad mij de weg wijst. Iemand die mij niet zomaar aan mijn lot overlaat, maar die de moeite neemt om mij door woord en geest de weg te wijzen. En waarom is dat koningschap nu zo belangrijk? Nou, je zou kunnen zeggen, het begint met de profeet. En wat doet de profeet? De profeet die verwijst naar de priester, naar de hoge priester. Naar het offer dat gebracht wordt, naar het verlossen van de zonde. Maar de vergissing zou zijn, en ik zei u al, er zit het gevaar in voortdurend van eenzijdigheid. De vergissing zou zijn dat het met die verlossing dan klaar en over was. Nee, vanuit de verlossing is er dan nog de derde stap, dus derde stap naar het koningschap. Het koningschap, wat uiteindelijk betekent van dat ik inderdaad echt vrij ben. Dat ik mij kan overgeven aan God en dat Hij me de weg zal wijzen. Hij beschermt en bewaart mij, zo zegt de catechismus ook, in de verworven verlossing. En dat onderstreept die veiligheid. Het is als een warme jas bij een koude, snerpende wind. Het zou ons vandaag bij wijze van spreken hebben kunnen overkomen. Dat je denkt, oei, het is toch wel koud als je buiten bent. En dit geloofsartikel, dit element, het koningschap van Christus, dat is dan als het ware een jas die je omdoet. Want op allerlei momenten in het leven wordt het kil en koud als we beginnen te twijfelen of als er gedachten van ongeloof bij ons opkomen. Of soms misschien dat je zou zeggen, nee, ik ga tegen God en zijn gebod in, dat moet dan maar. Dan is dit als het ware, zoals we dan in de samenleving het ook hebben over een sociaal vangnet, dan is dit als het ware het vangnet. Die koning die het vangnet is. Zelfs als wij vallen, vallen we in Gods hand. Het komt er dus uiteindelijk op aan dat die koning heersen zal. Wij grijpen als het ware vooruit op dat koninkrijk van God dat komende is. Ook hier gevaar van eenzijdigheid. Dat alles, heel de kerk, die kan inderdaad de suggestie gaan wekken alsof het koninkrijk al hier in het nu aanbreekt. Dat was bijvoorbeeld zo bij Abraham Kuyper en de gereformeerde beweging. Als christelijke organisaties de samenlevingen maar zouden vervullen, dan zou het uiteindelijk goed komen. Een bepaald optimisme, maakbaarheid zouden we nu zeggen. In de hervormde kerk was het trouwens niet anders met de apostolaatsgedachte na de Tweede Wereldoorlog. Alle nadruk op het samenleven, politieke activiteiten, alsof er niet een radicale breuk is tussen het koninkrijk van God dat komende is en onze wereld hier en nu. Omgekeerd, wat we hier kunnen is tekenen van hoop, tekenen die verwijzen naar het koninkrijk oprichten, maar het koninkrijk van God zelf, dat is iets anders. De opgave is dan voor onszelf dat wij ook zelf strijden tegen dat ongeloof, die twijfel. De catechisme zegt het dan zo, dat ik tegen de zonde en de duivel strijd. Dat is mijn opgave, dat ik mijn best doe, meer dan mijn best. Maar hier zit nog iets moois. Dat zijn van die mooie verrassingen, ook in de tekst van zo'n catechismus, dat er ineens hier nog iets wordt toegevoegd en hierna. Het laatste zinnetje. En hierna, in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Dus niet alleen opgave, strijden tegen zonde en duivel. Niet alleen opgave, maar ook belofte. Zo zal het eens zijn. En zo wordt als het ware hier nog eens een keer het genadekarakter van het evangelie onderstreept. Het evangelie, Jezus Christus, de Christus, de Messias, is ons gegeven. Dat eerst en vooral. Alpha en Omega. Tot slot. De evenwichtskunstenaar. Het zal u duidelijk zijn. Het evangelie wil ons op alle mogelijke manieren duidelijk maken wie Jezus is. En wat zijn werk, zijn leven en sterven voor ons betekenen kan. Verlossing door de weg die hij aan het kruis is gegaan. Maar tegelijkertijd veel en veel meer dan dat. Vanavond worden we erbij bepaald dat het veel en veel meer dan dat het kruis alleen is. Maar het begint natuurlijk ergens anders. Als we het hebben over Christus als profeet, priester en koning. Het begint met geloof. En als dat geloof er is, zal al het andere ons bovendien geschonken worden. Daarover tenslotte nog dit kleine verhaaltje. Er was dus een man die samen met zijn zoon van kunst hield. Ze stonden beide bekend om hun liefhebberij in de kunst. En ze hadden in de loop van de jaren een hele grote verzameling opgebouwd. Maar de zoon moest in dienst en het werd oorlog. En de zoon moest naar het front. En na verloop van tijd kwam dat verschrikkelijke bericht dat bijna onafwendbaar was. De zoon was overleden. En enkele weken later kwam ook het pakket van zijn laatste bezittingen. En bij die bezittingen zat ook een klein portretje. Een heel amateuristisch geschilderd portretje van de zoon. Maar het was dan in ieder geval de laatste afbeelding die de vader had van zijn zoon. Hoe simpel, hoe eenvoudig het ook was. Niet lang daarna overleed ook de vader. En alle kunst werd geveild. En het eerste portret dat op de veiling gebracht werd, was het portret van de zoon. Dat wat armoedige portretje wat er niet uitzag. En de mensen die naar de veiling gekomen waren, waren vol van verwachting en werden eigenlijk boos. Wat moeten we hiermee? Dit stelt toch helemaal niks voor. Zij kwamen voor de echte kunst. Niemand bood op het portret van de zoon. Nou ja, uiteindelijk was er de tuinman van de vader die het portret wel wilde hebben. Ach, zei hij, het was een goede jongen. En toen de tuinman het portret gekocht had, zei de veilingmeester, hiermee is dan de veiling afgelopen. De mensen waren furieus, maar de veilingmeester legde het uit. In het testament staat deze opdracht. Wie het portret van de zoon zou willen kopen, die zou vervolgens al het andere om niet ontvangen. En zo is het ook vanavond. Als wij Jezus Christus willen ontvangen, die Zoon van God die uit de hoge als een gewoon nederig mens onder ons kwam, die krijgt al dit andere van de profeet, de priester en de koning bovendien. Amen.